Goedemorgen, lieve mensen. Wat fijn om zo'n volle kerk te zien. Van harte welkom, onze buren. Jullie kerk is in renovatie en hier is een warme plek. Van harte welkom. Ook fijn dat dominee Anneke Buitenbos er weer is, met kleinzoon. Gezellig dat jullie er zijn. En hij wil ook graag naar de preek luisteren. Dus dat wordt nog wat. Ja, hè? En fijn dat Wim weer op de piano speelt. Wim, van harte welkom ook. En een groet aan alle mensen die op een ander tijdstip deze dienst beluisteren. Er zijn mededelingen. Vrijdagochtend bent u welkom hier in de kerk voor een stiltemoment. En daarna, of daarvoor, om met elkaar gezellig koffie te drinken in het BJC. En u kunt ook dan al uw levensmiddelen voor de voedselbank brengen. Maar dat kan ook op zondag. De bloemen van vandaag zijn bestemd voor de heer Rink Koelhoorn. Rink is al een poosje niet in de kerk geweest. En daarom voor hem een bloemetje met een hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal. En dan is er nog een andere mededeling die de diaconie vertelt. Ank, alsjeblieft.
Ook namens mij goedemorgen. Over twee weken is het 15 september en dat is de startzondag. We doen altijd iets bijzonders, altijd iets gezelligs met de club. En dat is deze week ook weer de bedoeling, of deze keer. En dan doen we de Thomasviering. Wat houdt dat in? Nou, de dienst gaat over de rijke jongeling. En daar vertelt de dominee wat over. We beginnen gewoon met de kerk, zoals we altijd beginnen. En daarna vertelt de dominee de rijke jongeling. En daarna gaan we in groepjes verdeeld worden. Dat is een meditatiewandeling rondom de kerk. Een verdere uitwerking van het verhaal van de rijke jongeling in de consistorie onder leiding van Sjaak. Een lied leren onder leiding van Koos. Dan in het BSC is er een moment voor schilderen over de rijke jongeling. Bloemschikken onder leiding van Maria. En hapjes maken, want de innerlijke mens moet ook gevoed worden. Dus mensen die zeggen van ik heb zo'n leuk hapje, dat heeft nog nooit iemand gemaakt. Die wil ik maken, geef je dan op. In het BSC ligt een lijst waarop u kunt inschrijven. Zodat we wel een beetje weten van wie wat gaat doen. En dat we het een beetje verdelen over de groepen. Daarna komen we weer bij elkaar. En dan gaan we de dienst afmaken met gebed. Het geleerde lied gaan we zingen. De collecte en de zegen. En daarna gaan we koffie drinken, genieten van de hapjes. En met elkaar praten hoe het was. Wat de ervaring is. En of het leuk was. Neem de buurvrouw mee, want het is een laagdrempelige kerkdienst. En jullie mede-dorpsgelovigen zijn ook van harte uitgenodigd op deze zondag. En we maken er een hele leuke dienst van. Gezelligheid ten top. Dus geef u op, direct ligt de lijst daar. En denk er even over na wat het gaat worden. En we vragen, vraag het.
Zullen we samen bidden om de dienst te openen? Eeuwige God, we zijn vandaag bij elkaar gekomen om dicht bij u te zijn. Juist hier ervaren we uw aanwezigheid in ons midden. Terwijl we beseffen dat u er altijd bent, voor ons en met ons. Mogen het zo zijn dat alle mensen uw liefde, uw licht, uw vrede ervaren en ernaar willen leven. Dan pas kan er vrede zijn in onze wereld. Voor mensen, voor dieren, voor de aarde zelf. Wilt u zijn met onze predikant vandaag, die uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt. En geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Ons intochtslied is Psalm 27, vers 1 en 4. Ik wens ons met elkaar een goede dienst.
Ook vanmorgen spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Ik mag u groeten in de naam van die Heer. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Wij bidden ons Kyriegebed en dat sluiten we af met 301c. En aansluitend is het Gloria-lied 869, 1, 3 en 5. Laten we bidden. Heer onze God, u kent ons zoals we hier zijn. Vrij en veilig kunnen we bij elkaar komen. Maar op zoveel andere plaatsen is dat niet zo. Daar leven mensen in angst, vluchten mensen, omdat er onderlinge onverdraagzaamheid is, haat zelfs, of omdat ze gekneveld worden door dictators of omdat er oorlog is. Heer, wees met de mensen in Gaza, in Oekraïne, Libanon, Soedan en op al die andere plaatsen. God, er zijn nog zoveel meer dingen in de wereld die ons verontrusten. De aarde die aan het bezwijken is onder de roofbouw die mensen op haar plegen. En de vervuiling, de stormen, de overstromingen, de hittegolven die het gevolg zijn. Heer, Het is voor ons te veel om het te overzien. En daarom doen we een beroep op u. Zie om naar de mensen, de wereld, uw schepping. Daarom bidden wij. En over tot de dienst van het woord. Laten we bidden. Heer onze God, we zijn bij elkaar gekomen omdat we uw woord willen horen en omdat we ons willen laten bemoedigen door dat woord. U weet, Heer, dat dat moeilijk is. Er komt zoveel op ons af. Er is zoveel twijfel, ongeloof. Er zijn zoveel moeilijke vragen dat we ons als gelovigen soms ongemakkelijk voelen. En daarom bidden we, help ons om dit ongemakkelijke gevoel te overwinnen. Geef ons rust van binnen en open ons hart voor de vaak zo onbegrijpelijke woorden. Zend uw geest. Laat die ons aanraken, zodat we iets kunnen ervaren van de hoop en van de troost die van ons geloof uitgaat. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Vandaag wilde ik met u nadenken over de manier waarop God met mensen omgaat. In het begin van de Bijbel zegt God tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ik ben altijd bij jullie. En even later wordt deze belofte bevestigd uit de mond van een mens, namelijk van Jeremia in het boek Klaagliederen. Want hij zegt: u bent nabij als ik u roep. U zegt: wees niet bang. Dus tegen Mozes zegt God: ik ben bij jullie. En Jeremia zegt: ja, God, u bent daar. Wat betekent Gods nabijheid in tijden van ziekte, gezondheid, rijkdom, armoede enzovoort? En dat probeer ik uit te werken aan de hand van zondag 10 van de Heidelbergs Catechismus. En dat is de zondag over de voorzienigheid Gods. Een begrip waarover veel misverstanden in omloop zijn. Dan lees ik eerst met u die zondag. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? Is het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare dagen, rijkdom en armoede en alle dingen, ook ziekte en gezondheid, niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dan lees ik nu Klaagliederen 3. Vanaf vers 22. Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. Dat men overal op de aarde gevangenen vertrapt. Dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste. Dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt, zou de Heer het niet zien? Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer het niet zien? Hij die alles gebiedt, komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed, zowel als kwaad? Wat klaagt de mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden. Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen. En laten we terugkeren naar de Heere. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. We hebben gezondigd. Wij zijn opstandig geweest. En u hebt ons niet vergeven. Maar altijd als ik roep, bent u nabij. U zegt, wees niet bang. Tot zover de schriftlezing. We zingen 906, vers 5. Na de preek, pianospel en daarna Psalm 73, 9 en 10. De tekst is vers 57. U bent nabij als ik roep. U zegt, wees niet bang. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hier in onze tekst is iemand aan het woord die het niet gemakkelijk heeft. En hij bidt tot God. U bent nabij. Dus midden in zijn verdriet beleidt deze gelovige. U bent nabij als ik u aanroep. En als vanzelf gaan onze gedachten terug naar Exodus, waar God zelf hetzelfde zei. Ik ben bij u, ik ben u nabij. God zei dat tegen Mozes, toen hij hem riep vanuit een braamstruik. 3 keer was Mozes in de bres gesprongen voor verschoppelingen. Hij kon het lijden van zijn volk niet aanzien. En hij sloeg een Egyptenaar dood. En ook kwam hij tussen beiden toen 2 Hebreeuwse mannen aan het vechten waren. En hij probeerde recht te doen aan de meisjes bij de put. Die werden weggeduwd door brutale herders die hun dieren het eerst wilden laten drinken. En ondertussen zuchten en klaagden de Israëlieten over hun dwangarbeid. En hun geklaag drong door tot God. En God luisterde. God riep Mozes, die lijden niet kon aanzien. En hij riep hem vanuit een braamstruik, het teken van slavernij. Een brandende braamstruik. En als Mozes terugdeinst voor zijn roeping, dan bemoedigt God hem. God zegt, zeg tot het volk, ik ben, zend mij tot jullie. Ik ben met jullie, zoals ik altijd met jullie zal zijn. En uit klaagliederen, zoveel eeuwen later, klinkt de bevestiging uit de mond van een mens. Bij Mozes zegt God, ik ben met jullie. En in klaagliederen zegt de mens, ja, God, u bent daar. Zo gaat God met mensen om. Vroeger noemden we dat de voorzienigheid Gods. Voorzienigheid Gods. We kennen het woord amper meer. Het komt ook niet in de Bijbel voor. En toch wil ik vanmorgen proberen er iets over te zeggen. Omdat dat woord iets laat zien van de manier waarop God met mensen omgaat. Onze tekst zegt: u bent nabij als ik tot u roep. U zegt: wees niet bang. Ik wil het dus hebben over de voorzienigheid Gods. En eerst probeer ik iets te zeggen over de oorzaak van de voorzienigheid. Dan iets over de noodzaak. En tenslotte probeer ik uit te komen waar het werkelijk om gaat. De hoofdzaak. Allereerst de oorzaak van de voorzienigheid. In dat verhaal van de roeping van Mozes wordt verteld dat de braamstruik in de woestijn staat. Dat is niet toevallig. De woestijn is in de Bijbel de plaats waar God zich laat zien, waar God zich openbaart. Niet in een storm of vuur, maar in het suizen van een zachte koelte. Denk maar aan Elia. Niet van aangezicht tot aangezicht, maar van achteren. Denk maar aan Mozes. De woestijn is, zegt Jeremia, een land van steppen en kuilen. Een land van droogte en diepe duisternis. Een land waar niemand woont en waar niemand doorheen trekt. En juist daar laat God zich zien. Je hoeft maar op een rots te slaan en er is water. En daar is de vuurkolom, de wolkkolom. Dus het land waar niemand doortrekt en waar niemand woont, daar is God. En daarom is de schrijver van Exodus ook zo vaag over de route die het volk Israël volgde door de woestijn. We weten dat het niet langs de noordelijke route was. Dus niet langs de kortste weg langs de kust. Maar hoe ze nou precies langs die zuidelijke route gelopen zijn, dat weten we niet. Maar daarom gaat het ook niet. Door de dorheid van de woestijn zien we de levende God. En door de beschrijving van het ronddolen wordt Gods leiding zo duidelijk. En twee menselijke reacties zijn mogelijk op Gods openbaring. Mensen kunnen er oog voor hebben, het zien, het aanvaarden. Of ze kunnen het niet zien, naar zich neerleggen, verwerpen. Als God zich openbaart, kunnen mensen weigeren hem toe te laten. En dat zegt de Bijbel ons met behulp van het beeld van de woestijn. Maar het kan ook anders, zegt Psalm 78. En dan maakt God een feestmaal in de woestijn. Water uit de rots, manna uit de hemel, een feestmaal. Met het woord voorzienigheid geven we aan dat God niet anders zich kan openbaren dan: ik zal er zijn voor jou. En waar staat u, waar sta ik? Bij hen die zich openstellen voor Gods openbaring, die hem aanvaarden, of die openbaring naast zich neerleggen, verwerpen? Of zijn dat eigenlijk wel twee verschillende groepen? Zelf denk ik dat we beide elementen in ons hebben. De ene keer aanvaarden we en de andere keer niet. Dus de oorzaak van de voorzienigheid Gods ligt in zijn wezen. Namelijk dat hij als met vaderlijke hand zich naar ons toekeert. En dat brengt ons tot de noodzaak van de voorzienigheid. Als God zich openbaart als God, dan openbaart hij zich in zijn goddelijke heerlijkheid, in zijn goddelijk erbarmen. En vooral ook in zijn triomferende waarheid als verlosser. Maar God openbaart zich aan een mens. Een mens waarvan alles aan mankeert. Een mens die schuldig staat voor God. Eigenlijk iemand is die straf verdient. De Statenvertaling heeft daarvoor een hele mooie uitdrukking. De Statenvertaling spreekt over de mens als vat des toorns. Ja, maar tegelijkertijd is die mens vat der barmhartigheid. Want als wij met schuld beladen voor het oog van de Vader treden, dan treedt hij ons tegemoet met toorn, met boosheid. Maar tegelijkertijd met zijn eeuwig erbarmen. Wij zijn allemaal kinderen des toorns, maar ook kinderen van het verbond. Dat is de gespletenheid in ons bestaan. Als God zegt, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat, dan heeft de Bijbelschrijver precies het oog op deze gespletenheid. Want wij zijn Jacob en Esau tegelijk. We stellen ons open, we verkiezen God, maar tegelijkertijd verwerpen we hem. In onszelf zijn we Esau, vat des toorns, maar ook Jacob, vat der barmhartigheid. Daarmee wordt Gods boosheid over ons leven, denk ik, niet weggeredeneerd. De Godverlatenheid van Christus op Golgotha is er het bewijs van hoe zeer Gods boosheid ernst is. Maar wel laat deze gespletenheid zien dat er nooit een situatie zo ernstig is dat we niet meer kunnen zeggen, u God bent nabij als ik u aanroep. Dat probeerden Ursinus en Olivianus aan te geven toen zij zondag 10 formuleerden. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Is het antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid, ziekte, rijkdom en armoede. Ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Zij hadden het oog op de rijke troost van de voorzienigheid Gods. De kracht waardoor hij regeert. Maar dat is geen anonieme, massieve kracht die als domme kracht de een ten leven beschikt en de ander ten dode. Die woorden over de voorzienigheid Gods in zondag 10 bevatten rijke troost. Maar ze zijn helaas ook een bron van misverstanden. Velen hebben erin gelezen dat God een God is die naar willekeur maar beschikt en handelt. Naar willekeur ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede enzovoort uitdeelt. Iemand is die de mens vreselijke dingen laat overkomen. Lees de boeken van Maarten Hartmaar. Een God dus die ziekten uitvindt en die mensen op een laaghartige manier vermoordt. Dit gevoel is herkenbaar voor mensen. En je kunt je er niet van afmaken door te zeggen dat ze er niks van begrijpen. Hoezeer dat ook waar mag zijn. Want we hebben beelden die misverstanden kunnen oproepen. De Bijbel zelf geeft beelden die kunnen worden misverstaan. Alsof God als een pottenbakker de ene pot een plaats in de etalage geeft en de andere aan scherven smijt. Lees Romeinen 9 er maar op na. We hebben het begrip voorzienigheid Gods nodig om de gespletenheid van ons bestaan voor God te illustreren. Maar alles komt toch in opstand als dan uit het begrip voorzienigheid, dat nota bene niet eens in de wereld of in de Bijbel voorkomt, wordt afgeleid dat God ziekten uitvindt, aardbevingen tot stand laat komen, oorlogen toestaat en allerlei rampen laat gebeuren. Alles komt bij mij in opstand, want zo is God niet. Ons tekstwoord zegt: u bent nabij als ik tot u roep. U zegt: wees niet bang. Maar wat is dan wel de voorzienigheid Gods? De hoofdzaak. We zeiden dat God sprak vanuit een brandende braamstruik, vanuit vuur dat niet verteerde, om duidelijk te maken dat het kwade, dat Egypte, Israël niet zou verteren. God is erbij, zichtbaar als een vlam. God is present waar een volk in benauwdheid is. Jesaja zei het: hij was benauwd in onze benauwdheden. God is erbij. De Bijbel heeft daarvoor een beeld. Het beeld van de herder die de schapen weidt, die bij hen is bij ziekte, wiens stok en staf vertroosten, ook in het dal van diepe duisternis. Die het verloren schaap opzoekt en die de wolven weert van de schaapskooi. Een prachtig beeld. Maar de Bijbel keert het beeld ook om. Want de herder wordt zelf naar de slachtbank geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Er zijn theologen die zeggen dat God zich uit de wereld laat terugdringen tot aan het kruis. Dat God machteloos is in de wereld. En dat hij juist zo met ons is en ons helpt. Dat zegt onder andere Bonhoeffer. Persoonlijk zou ik God niet willen omschrijven als alleen machteloos in de wereld. De Bijbel wijst de mens op Gods almacht en lijden. En misschien dat de lijdende God ons toch iets verder brengt. Want de voorzienigheid Gods is dat hij zichzelf heeft laten kruisigen op Golgotha. En blijkbaar laat God zich tot op vandaag weer kruisigen. Waar mensen lijden, leidt God mee in zijn voorzienigheid. En je krijgt niet een echt bevredigend antwoord. Maar je mag zeggen: ik ben altijd bij u, God. Gij neemt mij bij de rechterhand. Gij zijt getrouw. Uw raad, uw voorzienigheid houdt stand. Uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid. Wie heb ik in de hemel, Heer, behalve u, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij u wil ik behoren. Als er mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor u bestaan, wie ik mijn leven toevertrouw. Gij zijt de rots waarop ik bouw. Gij zult zijn mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Mijn eeuwig goed. Dat is de hoofdzaak van de voorzienigheid Gods. Amen. Even geduld tot de kinderen terug zijn. Oh, nou, dan moeten we even wachten. Dan wachten we even rustig. Het is natuurlijk ook heel spannend in zo'n vreemde kerk. Ja. Fijn dat jullie er weer zijn. Gezellig. En al die kinderstemmetjes. Muziek. Laten we dan nu danken en bidden. Heer onze God. We danken u. Omdat we iedere week opnieuw een moment van rust mogen beleven. Waarin we ons mogen richten op u. Op het hogere. En zo ook mogen proberen iets van u en van de bedoeling met ons te begrijpen. Geef ons van daaruit de kracht om in uw geest te handelen, zodat uw koninkrijk hier op aarde gestalte kan krijgen, ook al gaat het misschien in onze ogen om kleine dingen. We bidden voor hen die in armoede leven. Heer, geef ze kracht en zegen al de initiatieven die er zijn om te helpen, vanuit de diaconieën, de voedselbank. We bidden ook voor hen die leven met ziekte, met zorgen, eenzaamheid, gemis. Heer, geef moed en kracht en laat ze iets van uw nabijheid mogen ervaren. We bidden voor onze kinderen, nu de scholen weer beginnen. Geef ze motivatie hun taak weer op te pakken. En geef ze ook plezier. En help ze gewoon aardig te zijn voor elkaar. En niemand uit te sluiten of te pesten. Wees ook met de leerkrachten. Geef ze tact, inventiviteit, geduld. Wees ook met ons de komende week. Help ons ons oog op u gericht te houden en onze verwachting op u te stellen. Geef ons de kracht van uw geest en sterk ons in ons geloof. In een moment van stilte leggen we u voor wat er in ons hart is. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus, onze Heer, die ons leert te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan. Ah, de collecte. Ja.
Hospice Het Tij ligt in Zandam achter de eerste ereflat. Ik ben laatst geweest op een open dag. Het is daar erg mooi. Mooie kamers met ruimte voor eigen spulletjes. Een ruime woonkamer en een prachtige tuin. Het is rustig, zeer toegankelijk en vredig als het thuis niet meer mogelijk is om je de zorg te geven die je nodig hebt. Het Tij wordt er heel veel vrijwilligers, 84, en door 4 betaalde krachten gerund. Ze zoeken nog vrijwilligers. Voor klusjes, voor de tuin, voor de sociale contacten. En er is natuurlijk ook nog de Schelp in Krommenie. Van harte uw bijdrage aan dit mooie en o zo nodige werk van de beide hospices. De tweede en de uitgangscollecte is voor de kerk en de kosten. Kosten.
Laten we de nieuwe week weer tegemoet gaan, gedragen door de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.